poot naar de erfenis. Wel, over het onderpand van de erfenis hebben we het nog niet zo uitgebreid gehad. Maar er zijn toch een paar dingen die ik daarvan zou moeten zeggen. Over de geest en ook over de werking van de geest. Dat is bepaald geen nieuw onderwerp, want daar hebben we al eens een keer veel uitgebreider bij stilgestaan. Maar neem niet weg dat het wel een onbekend onderwerp is over het algemeen. De geest is nou eenmaal onzienlijk, behoort tot de onzienlijke dingen. En het gevolg daarvan is dan blijkbaar dat wij dikwijls een wat vertekende voorstelling hebben of idee hebben van wat de geest eigenlijk voor een ding is. Want zo zit dat dan eigenlijk. Wat de geest is, is niet zo moeilijk. Dat is volgens Lucas 24 kracht uit de hoogte. Daar staat dat. In Lucas namelijk vinden wij de aankondiging van de komst van deze geest. Dus Lucas 24. Waar bij het heengaan van de Heer Jezus, en ik bedoel dan niet zijn sterven uiteraard, maar zijn hemelvaart. Bij zijn hemelvaart zegt hij in vers 49 van Lucas 24, zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. En nou stoppen we meteen even, want wat was er beloofd? Waar hebben we het nou de hele dag over? Over een erf. Goed zo, een erfenis. Nou, we gaan toch wel vooruit, ja. Goed. En wat was er beloofd? Een erfenis was er beloofd. De belofte is bijvoorbeeld eigenlijk de belofte aan Abraham. Wat was aan Abraham beloofd? Een trooster? Nee, erfenis. Maar we hebben een keer opgeschreven, ik weet niet meer hoe ik eraan kom, maar we hebben een keer opgeschreven dat de erfenis is vertroosting. En dus de trooster, of dat wat de trooster brengt. Dat doet dan niet zoveel te zaken. Maar daar gaat het om. Wat beloofd was, was een erfenis. Maar hier staat in Lucas 24, zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijf gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Wat is het dan beloofd? Volgens het vers, kracht uit de hoogte, ja, Bijbelstudie, lezen wat er staat. Kracht uit de hoogte. Dat ga ik nou eens even hier opschrijven. Weer, nog even een lijstje maken. Het is kracht uit de hoogte. Dat is wat er beloofd is. Kijk, en het punt is, dat hebben we natuurlijk nou vastgesteld al, dat de beloofde erfenis, daarvan hebben wij een voorschot, een aanbetaling, een voorschot ontvangen. Zo, wat de erfenis is, dat is ook het onderpand. Het voorschot is daar immers van dezelfde aard als dat wat later komt. Het is een voorschot op de erfenis. Het voorschot is dus ook de erfenis. Als de geest onderpand is van de erfenis en dat betekent de geest voorschot is op de erfenis, wat is dan de erfenis? Staat er niet bij wel? Nee, het woord staat er niet eens bij. Maar wat het is, dat is duidelijk, dat is namelijk geest. Als het voorschot geest is, is de erfenis zelf ook geest. Als het voorschot guldens is, hè? Guldens, dat is wat later komt. De hele betaling is ook guldens. Als het voorschot geld is, waar hadden we dat hier, vergelding. Als het voorschot geld is, dan is de rest, wat later komt, natuurlijk ook geld. De rest van de vergelding. Het voorschot is geest, wat later komt, is ook geest. Wel, als, nu andersom, als het voorschot kracht uit de hoogte is, wat is dan de erfenis? Ook kracht. Hadden we dat ook niet opgeschreven? Jawel, ik had het hier opgeschreven. Zie je wel, met een klein, kleine lettertjes. Kracht, inderdaad, ja. En zo verder, als de erfenis vertroosting is, is de voorschot dus ook vertroosting. En zo is het ook, want wat lezen we hier nou? We lezen, ik zend de belofte mijns vaders op u. Dat zou de erfenis moeten zijn, maar het gaat hier niet zozeer om de erfenis, als wel het voorschot, het onderpand van de erfenis. Maar het wordt genoemd kracht uit de hoogte. En omdat wij weten dat het hier gaat om de Heilige Geest en dus om het onderpand van de erfenis, weten wij nu dus ook dat de geest is kracht uit de hoogte. En dat niet alleen, want er staat niet alleen hier, maar er staat natuurlijk ook in het vervolg op dit vers, namelijk in Handelingen 1 vers 4. Dat zijn die twee versen die je altijd bij elkaar even moet lezen. Want in Handelingen 1 vers 4 is weer Lucas aan het schrijven. Diezelfde Lucas dus. En hij zegt, als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders. Precies dus zoals in Lucas 24. Ze moesten verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. En dat is het punt. Wat was er beloofd? Een erfenis. Wat blijkt het te zijn? Kracht uit de hoogte, namelijk Heilige Geest. Want dat staat er hier nou bij. Dat is niet nieuws, dus ik kan het met groot gemak even zo opschrijven. Heilige Geest. Maar nogmaals, het is de erfenis, maar dan het eerste deel ervan. Want daar gaan deze schriftplaatsen over. De aanbetaling, dan wel het onderpand. Het is dus inderdaad kracht. Want wat wij in de toekomst ontvangen is kracht. Maar wat wij in het heden ontvangen is net zo goed kracht. En daar hebben we het al even over gehad. Want dat is natuurlijk gewoon hetzelfde als die dingen die in Filippenzen beschreven stonden en in Efeze 1. Namelijk dat wij zouden komen tot kennis van de kracht zijner opstanding. Dat is precies hetzelfde dat we de geest zouden ontvangen, hoor. Of dat de geest ons zou vervullen. Dus dan is het precies hetzelfde. Die kracht Gods in ons gestalte zou krijgen. En het is hetzelfde als het Efeze 1, waar staat dat we zouden weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij, hè, aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Want het was door deze kracht Gods, dan wel de Heilige Geest, want dat is hetzelfde natuurlijk, waardoor Christus werd opgewekt en waardoor ook wij werden opgewekt of werden wedergeboren en waarmee wij gevuld worden. Want waarmee worden wij gevuld? Met de Geest, namelijk met de kracht van omhoog, oftewel de opstandingskracht van Christus. Ja, dat kon je zo niet raden, maar dat is wat ik bedoel te zeggen. En zo zijn er meerdere uitdrukkingen die gebruikt worden om die geest aan te geven. Want dan ga ik maar even verder. Kracht uit de hoogte is dus gewoon de kracht van zijn opstanding. Uit Efeze 1 vers 19, dan wel Filippenzen 3 vers 10. Maar het is bijvoorbeeld ook, om maar eens wat te noemen, Johannes 3 vers 6... Want dan moet je wedergeboren worden om het koninkrijk en dus de erfenis, het koninkrijk Gods, te ontvangen. God, het woord erfenis er niet gebruikt wordt. Maar daar gaat het dus wel over. Maar er staat bij, moet van boven geboren worden. En er staat bij dat dat is een geboren worden uit de geest. En wat de geest voortbrengt is geest. En wij zeggen, je moet nieuw leven ontvangen, want dat is wedergeboorte. Dat is natuurlijk goed, maar je kunt net zo goed zeggen, je moet de geest ontvangen, want die geest uit Johannes 3 vers 6 is niks anders dan dat nieuwe leven. Want wat uit de geest geboren wordt, is geest. Maar door geboorte ontvangen wij leven en door wedergeboorte ontvangen we nieuw leven, maar dat nieuwe leven heet dan gewoon geest. Dus de geest die wij ontvangen is inderdaad nieuw leven. En bij nader inzien blijkt diezelfde uitdrukking hier eigenlijk ook al te staan als aan dat is van de gehele erfenis. Eeuwig leven, zo is het ook. Maar dat krijgen we in de toekomst, maar we hebben dat nu ook al. Het is bestemd voor de toekomst, maar we hebben er al voldoende van gekregen om hieruit te kunnen leven, of moet ik zeggen overleven. Huh? Ja, we hebben genoeg om hier door te komen, zal ik maar zeggen. Niet te veel, dat hoeft ook niet. Dat is nergens voor nodig. We hebben het daar, we zullen het daar krijgen. Maar wat er nodig is, hebben we nu reeds ontvangen. Dat is de nacht, het is dus nieuw leven. Het heet daar trouwens officieel van boven geboren worden. Maar hoe heette die geest ook alweer? Kracht uit de hoogte. En in Johannes 3 heet het dat je van boven, dus van omhoog, geboren moet worden. Door de geest. Het is precies hetzelfde dus. En zo gaan we verder. Ik noem er maar eens een paar. Nou, in Johannes zijn, noem ik 1 Johannes ook maar even. Dat is 1 Johannes 5. Want wat ontvangen we eigenlijk? Ja, nieuw leven. Maar dan nemen we 1 Johannes 5 vers 11. En Johannes 5 vers 11. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Oftewel, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En u weet nou dat dat eeuwige leven, dit nieuwe leven, echt niks anders is dan de Heilige Geest. Daar is helemaal geen verschil tussen. Dat is hetzelfde. En hier staat er bovendien bij, God heeft ons dit eeuwige leven gegeven en ditzelfde leven is in zijn Zoon, zegt vers 11. En dat woordje in betekent dat het verbonden is met die Zoon en dat het niet los van die Zoon gezien kan worden. En het zit er zelfs zo sterk aan vast dat er eigenlijk geen verschil tussen bestaat, want dat is het volgende vers. Die de Zoon heeft, heeft het leven en die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Heb je dat? Ja, zal ik het eens opschrijven dan? Wat hebben we ontvangen? Nieuw leven. Wat is dat? Gewoon de Zoon. De Zoon. Wie is nou de Geest? De Zoon. En het is maar even een vers, maar ik ga nog even door. Want dan ga ik door, even terug. Johannes 15. Moet eens kijken. Gewoon even kijken of het klopt. Johannes 15, vers 26. Waar de Heer zegt, dus 15, vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Hoe heet die geest nu? Trooster. Schrijf het er maar even bij. Trooster. Maar dat wisten we al, want we hadden vertroosting. Dat was de erfenis. En dus inderdaad, dat klopt. Dat, want de geest is het onderpand. Dat is dus vertroosting. Of trooster, hoe je dat vertaalt, maakt me niet zoveel uit. Maar er staat nog meer. Maar wanneer de trooster zal... Nee, even wat anders. Maar wie is eigenlijk de trooster? Nachem. Menachem, Hebreeuws, wie is dat eigenlijk? Die man, was de Simeon, die stond ermee in zijn armen en hij had het erover dat hij nu de vertroosting Israëls gezien had. Wie is dan de trooster? De Zoon, die was daar net geboren, zal ik maar zeggen. Nou, bij wijze van spreken, maar in ieder geval, het was dus inderdaad de Zoon en dus eigenlijk gewoon Christus zelf, maar daar kom ik nog wel op. Maar ga verder. Wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader. Nou moet je heel, heel goed opletten. Als de Vader nou wat zendt. Ik zal nog duidelijker voorzeggen. Als de zender nou Vader genoemd wordt, wat zendt hij dan? Dat is duidelijk, hè? De Zoon. Want anders had er wel kunnen staan die God zenden zal. Namelijk de geest der waarheid die van God uitgaat. Maar er staat de geest der waarheid die van de Vader uitgaat. Maar wat er van de Vader uitgaat is altijd de Zoon. Want anders zou hij niet Vader genoemd worden. Toch? Dus inderdaad, de geest is de Zoon zoals ook uit dit vers dan blijkt. De geest der waarheid die van de Vader uitgaat. Nou, dan ga ik nog maar even verder. Bijvoorbeeld, even een paar uitdrukkingen zo, hè. Colossense 3 vers 10 noem ik even. Daar heb je een aanduiding van wat wij ontvangen hebben. De geest dus. Maar in Colossense 3 vers 10 staat... En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis... naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Wat hebben wij ontvangen? We hebben ontvangen de trooster, kracht uit de hoogte, de Heilige Geest, de Zoon, oftewel nieuw leven. Wel, dat heet hier de nieuwe mens. Maar het is heus de aanduiding van Heilige Geest in ons. De nieuwe mens, schrijf het met kleine letters, maar ik weet nooit zo goed of ik het nou met hoofdletters of kleine letters moet schrijven. Ja. Maar ik denk dat de betekenis sowieso wel duidelijk is. Hier heet het de nieuwe mens. En als ik ga naar 1 Korinthe 15, vers 45, waar we al waren, dan heet het de laatste Adam. Ik schrijf het er maar zo onder, want moet ik het weer opzoeken. Maar dan heet het de laatste Adam. De tweede Adam. Maar dat maakt helemaal geen verschil met nieuwe mens natuurlijk, want Adam is mens. En het is de laatste, omdat het een nieuwe is. En het is die nieuwe die altijd blijft, dus is het de laatste. Het is gewoon een andere uitdrukking, maar het is precies hetzelfde. De nieuwe mens. Ik heb het u al vaker gezegd. Als het allemaal verschillende dingen zijn, wordt het wel erg benauwd binnenin ons, hoor. Dat is druk daar. Maar het is niet verschillend, het zijn verschillende woorden. Maar het duidt op hetzelfde, opdat we zouden begrijpen wat het is. En zo gaan we verder. 1 Korinthe 15 zou ik ook bij moeten zeggen. Gewoon, dat, daar staat namelijk wie de laatste Adam is. Dat is namelijk de Heere uit de hemel. Of, eigenlijk, officieel staat het woord Heere er niet eens. Dat staat gewoon uit de hemel. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is uit de hemel. En dat is voldoende, want uit de hemel is hetzelfde als van boven, oftewel uit de hoogte. En ik had er nog bij kunnen zeggen, het is hetzelfde als het rooster die de Vader zenden zal. Het is ook uit de hoogte. Het komt van boven en het wordt in onze harten uitgestort. En zo gaan we verder, want ik heb u ook al eens voorgehouden Romeinen 8 vers 9, dat vind ik nog altijd zo'n grandioze tekst. Dan hoef je niet eens teksten te vergelijken. Dan kun je gewoon één vers lezen en dan heb je het ook. Want daar staat in vers 8 van Romeinen 8. Die in het vlees zijn, dat is de oude mens. Die kunnen goden niet behagen. Dat is vlees en bloed, weet u wel. Die de erfenis niet zouden ontvangen. Maar vers 9 zegt. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. En ik schrijf dat meestal even op de volgende manier op. Geest. En dan. Zo anders de geest Gods in u woont. Dus het blijkt te zijn geest, namelijk geest Gods. Dezelfde geest uiteraard. En dan lees ik weer verder. Maar zo iemand de geest van Christus. Dus de geest Gods is de geest van Christus. Dat is niet zo moeilijk, want Christus is God, zeg ik dan maar weer. Zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is. Dan moet ik dit opschrijven, zo. Christus. En ik hoop dat u het rijtje netjes volgt. Het zijn vier uitdrukkingen. Het begint met geest en het eindigt met Christus. Maar het blijft precies hetzelfde. De geest is namelijk de geest Gods. Oftewel de geest van Christus. En dus is het gewoon Christus. En Christus is uiteraard de Heer uit de hemel. De laatste adem, de nieuwe mensen troosten de Zoon. Hij is het nieuwe leven. Hij is die Heilige Geest. Hij is die kracht uit de hemel, uit de hoogte. En dat moet je natuurlijk gewoon onthouden, deze uitspraken. Het wordt trouwens bevestigd, deze gedachtegang, wordt bevestigd in Galaten 2. Heel bekende teksten. Verbazingwekkend genoeg, want deze gedachte aan zich is helemaal niet bekend. Maar deze verse op zich wel. Galaten 2 vers 20. Waar staat, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar... Nou, wat leeft er in mij? Christus leeft in mij. Precies, de Zoon, de Trooster, de nieuwe mens, de laatste Adam, de Heilige Geest. Dus, Christus leeft in mij. En dat geldt ook voor Colossenzen 1 vers 27. Ja, zo verslijt je je Bijbel erg snel hoor. Colossenzen 1 vers 27. Aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid. Dat is de rijkdom van de erfenis, dat wist u al hè. Heerlijkheid was immers de erfenis. Volgens ons lijstje. En welke zij de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen. Welke is? Wat is die erfenis dan? Wat is die heerlijkheid? Christus in u. Vertaald met Christus onder u. En in de zin van in uw midden. Maar de gedachte is niet dat Christus in het midden van de gemeente is, hoewel dat zo is. Maar de gedachte is dat Christus in een ieder gelovige is. Wat is er in ons? Wel, net als in Galaten 2 vers 20. Christus leeft in mij. En de rijkdom van deze heerlijkheid is gelegen in het feit dat Christus in ons woont. Ofwel de geest van Christus. Ofwel de geest Gods. Oftewel God zelf, want die conclusie kun je dan ook nog trekken. Hè? Want als je kunt zeggen, die geest Gods betekent dat Christus in ons woont, dan kun je ook zeggen, de geest Gods betekent dat God in ons woont. Maar goed, daar hebben we het nog over. Want we gaan gewoon verder. Colossenzen 1 vers 27 zegt dus ook, Christus in de gelovigen. En een hele mooie uitspraak in dat verband is die van Johannes 14. Nou gaan we lekker snel, hè. Johannes 14 namelijk, vers 18, want daar staat in vers 16, eerst vers 15, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden, daar heb ik het ook nog over, want wat men bewaart in zijn binnenste is namelijk eigenlijk gewoon het woord van God. Maar dat komt, er staat hier in ieder geval ook. Dan hoef ik het straks niet te lezen, maar er staat verder. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere zoon geven. Nee, dat staat er niet, maar het is wel zo natuurlijk. Want wat geeft de Vader nou anders dan zijn zoon? Dat hebben we net aangehaald. Uit hoofdstuk 15, maar hier staat het ook. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster. Niet de trooster, maar een andere trooster. De trooster is namelijk gewoon Christus, de zienlijke. Maar de andere trooster is ook Christus, maar nu de onzienlijke, en dat heet dus geest. Want al het onzienlijke heet geest. En dus is het de geest van Christus. Ik zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Vers 17 noemt hem dan als de geest der waarheid. Net als in 15 vers 26 wat we al gelezen hebben. Maar daarna staat er, in het eind van het vers, want hij blijft bij u lieden. En zal in u zijn. Maar dat is hetzelfde als Colossenzen 1 vers 26. Christus in u of onder u. Want dan is hij bij u en in u. Hier staat hetzelfde. Maar dan over de geest. Want hij blijft bij u. En zal in u zijn. En dan zegt hij heel concreet. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Wie komt er nou? Christus zelf. Dat is het. Hij zelf. De trooster, die andere trooster komt, maar daarom is het wel de trooster. Het is de geest, maar het is de geest van Christus en daarom is het Christus. Alleen nou onzienlijk, niet naast ons, maar in ons. Christus in u. En dat staat hier uitdrukkelijk. Ik kom weder tot u, zodat u ziet dat het inderdaad Christus zelf is die in onze harten woning gemaakt heeft. De apostel Petrus noemt het nog anders. Dat is in 1 Petrus 1 vers 4. Petrus 1 vers 4 moet het zijn. Wat heb je nou aan aantekeningen als je ze gewoon zelf staat te verbeteren uit je hoofd? Nou ja. Doe maar. 2 Petrus 1 vers 4, want daar staat dat door God ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Dat is die erfenis uiteraard. Beloften. Zijn ons de grootste en dierbare beloften geschonken, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Wat worden we deelachtig? Des heiligen geestes. Want dat staat in Hebreeën 6. Des heiligen geestes deelachtig, toch? Hier staat, der goddelijke natuur deelachtig. Maar dat is hetzelfde. Zodat dit gewoon heet de goddelijke natuur. Nou ja, als je Genesis 1 leest en er staat in de geest Gods zweeft op de wateren, dan zou je moeten afvragen, wat is dat eigenlijk? Want dat heb je nog nooit gelezen in de Bijbel. En dan is het antwoord, dat is de goddelijke natuur. Of niet? Ja, wie is de natuur anders dan? Ik bedoel, heb je toch helemaal geen keuzemogelijkheden? De geest Gods is de goddelijke natuur. En wat uit God geboren wordt, dat is ook goddelijke natuur. Want wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. En wat uit de goddelijke natuur geboren wordt, is goddelijke natuur. En als wij uit God geboren zijn, is dat de goddelijke natuur. En als dat wat in ons is, uit God is uitgegaan en uit de Vader is uitgegaan, is het de Zoon. En de Zoon is ook de goddelijke natuur. Vanzelfsprekend. We zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden, staat er. Zo is dat weer een andere term. Er zijn nog andere termen. Zo vinden we in 2 Korinthe 4, waar we dus vandaag al even waren, nog enige aardige uitspraken. Want dan lezen wij in 2 Korinthe 4, vers 6. Lezen wij. 2 Korinthe 4, vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, en we hebben vastgesteld dat licht de erfenis is, en dat het gegeven wordt aan hen wier ogen geopend zijn. God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis schijnt, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. Heerlijkheid Gods. Dat stond er toch? Heerlijkheid en koninkrijk Gods, dat hoort bij elkaar. Maar wat is er gebeurd? God heeft in onze harten geschenen met dit licht der kennis der heerlijkheid Gods. Licht. Dus wat is in ons hart? Goddelijke natuur, dan wel licht. Dat hadden we ook anders kunnen bedenken. Want als het goddelijke natuur is, dan is het God. En wat is God? Licht. Dus is er ook licht in ons hart? Ja. En anders, andere manier. Als Christus in ons hart woont, en hij is het licht der wereld, dan is het dus licht in ons hart. Dus inderdaad, licht, 2 Korinthe 4, vers 6. Vers 7 zou ik mee moeten nemen, want daar staat, maar we hebben deze schat in aardenvaat. Het aardenvat is ons lichaam. En wat er dus in woont, heet schat. Zou je dus ook nog erbij kunnen schrijven. Onderaan zo, hè? Schat. Het is natuurlijk een schat, maar wat was de erfenis? Dat was een schat. Uiteraard. Maar ja, deze schat is dan het voorschot, het onderpand van de toekomende erfenis. We hebben deze schat in aardevaten. En dan gaan we nog verder. Nou, want in vers 11 staat, want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven. Om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Wat is er nou in ons uitgestort? Onderpand van de erfenis. Het leven van Jezus staat er. Toch? Ik weet het. Natuurlijk, het gaat hier in deze uitdruk om de praktische uitwerking daarvan. Maar je kunt gewoon zeggen dat Christus dus in ons is. Wat is het leven van Jezus? In Filippenzen 2 heet het trouwens de gezindheid of het gevoelen, de gezindheid van Christus. Ik neem dat nou niet eens mee, ik laat u dat nou niet eens lezen, maar dat hoort erbij. Dat is het ook. Allemaal andere uitdrukkingen voor hetzelfde. Leven van Jezus. In vers 16 van 2 Korinthe 4 heet het trouwens, daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige mens vernield van dag tot dag. Zodat die geest ook heet, en mijn lijstje is alweer vol, ik ga er nou maar naast schrijven, het heet ook de inwendige mens. Dat wil zeggen, dat is de mens die naar binnen gewend, gekeerd is. De binnenwand, de binnenkant, zo je wil. Want die inwendige mens, dat is die nieuwe mens. Dan wel de laatste mens, of de tweede, hoe je dat maar noemt. Maar het is Christus, die inwendige mens uiteraard. Inwendige mens dus. En we hebben er nog een aardige. Die nummers zijn ook nog maar even gauw. Dat is Johannes 4. Maar dat weet u zo uit het hoofd ook wel. Wie gedronken zal hebben van het water. Wat is er dus in ons? Levend water. Wie gedronken zal hebben van het water wat ik hem geven zal, zal in hem worden tot een fontein enzovoorts. Hè. En er staat, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Levend water. Levend water. Weet u nog, weet u wat de laatste Adam was? Levend makende geest. precies. Levendmakend. En als het levendmakend betekent dat er leven uit voortkomt. Nou, dat zijn die stromen van levend water. Waarbij water een beeld is van Christus, maar meer speciaal van het woord. Want Christus is het woord. Ziet u, we zitten in Johannes, dus het zijn allemaal synoniemen waar we mee te maken krijgen. Christus is het woord en wordt uitgebeeld door dit water. En daarmee komen we bij twee belangrijke teksten die we uit het hoofd dienen te kennen. De ene is uit Efeze 5. Waar staat in vers 18. Wordt niet dronken van wijn. Leuk hè? Toch maar even opschrijven hè? Wordt niet dronken van wijn. Maar wordt vervuld met de geest. Ik had natuurlijk ook nog even moeten zeggen. Johannes doopte wel met water. Maar na mij komt één die doopt met geest. Dat doet de verbinding tussen geest en water en het woord. Maar hier staat nou wijn. Johannes doopte wel met water. Maar daarna zou iemand komen met geest. En hier staat, wordt hij dronken in wijn, maar waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. En de wijn is een voorstelling, een typologische voorstelling van de geest. Maar dat wisten we al, want de wijn gaat, hadden we al genoemd, als de erfenis. En het voorschot daarop heet natuurlijk ook zo, wijn in dit geval. Dus er staat, wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Dat zou in die mens vol moeten worden, maar dat is vanzelfsprekend, dat wisten we al. Dat is het leven van Christus wat in ons leeft en gestalte moet krijgen. En naar buiten toe zou moeten komen, het leven van Jezus wat openbaar zou moeten worden. Stromen van levend water die uit het binnenste zouden moeten voortkomen enzovoorts. En mocht u dat wat te vage taal zijn, dan nemen we dus de paralleltekst hiervan in Colossense, dat is meen ik 3 vers 16. Ja, Colossense 3 vers 16. Waar staat het woord van Christus wonen rijkelijk in u? Dus dat schrijven we even op. Het woord van Christus. Die uitdrukking kun je op meerdere manieren uitleggen. Je kunt zeggen het woord wat Christus gesproken heeft. Dat is niet zoveel. Maar je kunt ook zeggen het woord met betrekking tot Christus. Het woord over Christus. En dat is erg veel, dus ongetwijfeld de betekenis. Maar als we er nog dieper op ingaan, dan is het gewoon het woord namelijk. Hè? Dat weet u langzamerhand hoe dat werkt. Hè? Het woord namelijk Christus wonen rijkelijk in u. Maar de paralleltekst in Efeze zegt, wordt vervuld met de geest. En hier staat het woord van Christus, ofwel Christus, wonen rijkelijk in u. Maar dat is uiteraard hetzelfde. En dus heb je de overeenkomst tussen dat water, het levende water, wat in de gelovigen zou zijn, terwijl nu staat het woord zou in de gelovigen zijn. Maar dat is natuurlijk volkomen hetzelfde. Het water is een beeld van het woord. En dat is Christus. Dus al deze vage dingen, al deze geestelijke ongrijpbare dingen niet begrijpen, dan is het heel eenvoudig nog uit te leggen. Dan betekent het gewoon dat het woord van Christus in ons zou zijn en daar zijn wij verantwoordelijk voor. En dan zal ik u nog eens wat bij vertellen. We zijn er toch bezig, ik heb nog 5 minuten, of 10 geloof ik. Zal ik u nog eens wat vertellen. Er zijn mensen, die bidden, gelovige mensen overigens, die bidden dat ze maar vervuld mogen worden met de geest. En het gebeurt niet. Never, dat bestaat namelijk niet. Weet je wat ze doen moeten? Dat ze dat echt willen. Hier dat woord tot zich nemen. Want dat is het. Wat rijkelijk in hen zou moeten wonen is het woord van God. En er staat toch in dit vers Efeze 5 niet. Bid dat gij vervuld mogen worden. Er staat, word vervuld. Dan moet je het niet terugkeren en zeggen, Heer, doet u het maar. Nee, de Heer zegt, doe jij het maar. Word vervuld met de geest. Waar vinden we die geest dan? We zeggen, ja, dat weten we niet. Dat we niet weten, zult maar aan de Heer vragen. Dat klinkt nog vroom ook. Maar zo is het niet. Het is dat men vervuld zou worden met het woord van God. En als we daarvan drinkt, van dat levende water, dan zal dat water worden tot een fontein. En dan zullen stromen van levende water uit ons binnenste vloeien. Dan namelijk zijn we vervuld met de geest. En als je dat nog niet begrijpt, dan gaan we even terug. En dan zeggen we, wat de geest voortbrengt is geest. Maar wat brengt de geest voort? Het woord van God is door de geest voortgebracht, staat er. Speciaal door de geest van God zelfs voortgebracht. Zodat die geest van God ook gevonden wordt in het woord, nog sterker. Het woord is namelijk die geest van God. En met geest van God kun je jezelf niet vullen, maar je kunt je wel vullen, of laten vullen, maar je kunt je vullen met het woord van God. En dat is wat zou moeten gebeuren. En als dat gebeurt, als je werkelijk met het woord gevuld is, dan hou je wel op te bidden om de vervulling met de geest. Want in de eerste plaats heb je dan geleerd wat dat betekent. En heb je ook geleerd dat je die geest hebt ontvangen en dat je er net zoveel mee gevuld wordt als dat je zelf toestaat. En net zelf wilt. Zie je? Dat is net hetzelfde als, dat, als die vrouw met dit kruidje, weet u wel, in Sarfat, dat weet u toch, hè? Er was net zoveel olie als dat ze zelf maar dacht nodig te hebben en meende te kunnen gebruiken. Dat was altijd genoeg. En zo is het maar net. Daar hoef je niet meer om te vragen, dat heeft God al gegeven. En dat kruikje staat daar en we zitten het huis vol met vaten, bij wijze van spreken, dan moet je niet gaan bidden of God het vullen wil. Het kannetje staat op het nachtkastje, bij wijze, ik noem maar wat geks. Misschien maar zo gewoon niks anders te binnen. En je pakt hem maar. Hij geeft zijn beminnen in de slaap, dat weet je toch. Nou goed, laat maar zitten. Maar dat wordt maar uitgeschonken en er is genoeg. En daar gaat het maar om. Zie? Dus waarmee worden we gevuld? Wat is die geest? Dat is Christus en meer concreet. Het is het woord van Christus. Dat zou rijkelijk in ons moeten wonen. En daarmee komen we als vanzelf terecht bij uitspraken die ik niet eens meer aanhaal, zo die ik niet eens meer opzoek. Maar er staat over het nieuwe verbond, en dat is eigenlijk de erfenis, er staat, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En op een andere plaats staat, ik zal mijn geest uitstorten. Maar het is hetzelfde. Want Gods geest komt alleen in de mens via zijn oren. Dan wordt het aantrekker, weet je wel, en dan moet het in. En dan loopt het hart mee vol. Want zo ongeveer gaat dat. Men ontvangt dat woord en daarmee ontvangt men zijn geest. En precies hetzelfde vinden wij dan natuurlijk ook in Johannes 15, vers 17. Johannes 15, vers 17. Nou, die is niet wat ik bedoel. Ik bedoelde een tekst waar staat dat wij zijn woorden in ons zouden hebben. Dat we zijn woord zouden bewaren. Hè? Oh, ik heb het is het 1 Johannes 5 soms? Dan heb ik het waarschijnlijk verkeerd getypt.
Dus 1 Johannes 1 is 5.
Ik zal eens zoeken, broeder. Nee, ik kan niet vinden wat ik... Wat, van Johannes 15? Toch? Goed, dan ga ik weer terug hoor. Johannes 15, vers 10. Ja, nou, zulke uitspraken bedoel ik inderdaad. Waar staat Johannes 15, vers 10? Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. En dan vers 20, gedenk des woords... Dat ik u gezegd heb, een dienstknecht is niet meer dan zijn heer, dat is uit hoofdstuk 13. En dan, indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Ja, zo zijn er vele uitspraken dus, hè. Blijkt ook makkelijk om er een paar te vinden even gauw. Maar daar gaat het om dat wij de woorden van de Heer bewaren in ons hart, want daaruit leven wij. Dat is in werkelijkheid, heel concreet, het onderpand van de erfenis. Wij zeggen geest, want het is allemaal zo ontastelijk, we kunnen het niet zien en we kunnen het niet grijpen. Maar als we het dan concreet voorstellen, als de Bijbel zelf het concreet voorstelt, dan staat er gewoon dat het gaat om het woord wat hij heeft gesproken. Want zijn beloften, dat is die erfenis toch? Maar het is ook zijn woord, zijn in hem ja en amen. Waarom zijn die dingen zo zeker? Waarom zijn we zeker van de toekomende verlossing? Doordat we onderpand hebben ontvangen. Maar je had net zo goed kunnen zeggen, omdat hij het gesproken heeft. En waar is het onderpand? In ons hart. Maar waar is het woord wat hij gesproken heeft? In ons hart, want met het hart gelooft men. En dat is het hele verhaal. En ik zou eigenlijk moeten eindigen vandaag. Nou, laat ik dat maar doen, hè. Ik zou moeten eindigen met Hebreeën 11. Hebreeën 11. Johannes 15. Hey, oh, daar ga ik toch even kijken, hè. Johannes 15, vers 7. Natuurlijk, daar heb ik streep onder gezet. Dat was het, ja. Dankjewel. Johannes 15, vers 7 had ik bedoeld. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Die bedoel ik, want als zijn woorden in ons blijven, dan is dat de garantie voor wat in de toekomst zal gebeuren. Daar staat het toch? Nu heb ik het met eigen woorden gezegd, maar dat staat het toch? Indien mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. En staat zelfs in verband met de wijnstok. En dat hadden we dus al opgeschreven. We hadden het over water, woord, en op bord had ik zelfs het woord wijn daartussen staan, omdat het nou helemaal zo uitkwam. Maar zo is het ook. Als de sappen van de wijnstok in de ranken komen, dan komt het overeen met dat de woorden van Christus, mijn woorden zegt het, woorden van Christus, rijkelijk wonen in de ranken. En wat is de consequentie daarvan? Zo wat gij wilt, zult gij begeren, zal u geschieden. Zo zeggen ze, de garantie voor de zegeningen die we in de toekomst zal ontvangen. Maar let nog even op, dat woord wat rijkelijk in ons woont, of het woord wat in ons blijft, is precies hetzelfde als de geest waarmee wij vervuld zijn. Precies hetzelfde, alleen dit is misschien wat makkelijker te begrijpen. En dan ga ik naar Hebreeën 1, want wat staat daar? Het geloof. Of ja, Hebreeën 11. Hebreeën 11, wat staat daar in vers 1? Het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Let even op, hè. Vaste grond van dingen die men hoopt. Noem daar nou eens een andere uitdrukking voor vaste grond van dingen die men hoopt. Het onderpand van de toekomende erfenis, of niet? Toch? Want onderpand is een vaste grond en de toekomende erfenis zijn de dingen die men hoopt. Wel, het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Wel, strikt genomen, het geloof is niet het onderpand van de erfenis, maar wat dan wel? Wel, het woord waarin men gelooft uiteraard. Geloof is geloof in wat God gesproken heeft. In het woord dus. En daar zijn we rond, want het woord is de vaste grond van de dingen die men hoopt. God heeft het gesproken. Nou, dat woord moet rijkelijk in ons wonen, oftewel die geest moet rijkelijk in ons wonen. Die geest die het woord weer voortbrengt. Het is volkomen hetzelfde. Zie? Ons onderpand is dus de geest, dat is leuk gezegd. Dat is heel correct gezegd, maar misschien wat ongrijpbaar, misschien wat abstract, maar concreet, het is het woord wat we ontvangen hebben. En het geloof in dat woord is de vaste grond der dingen die men hoopt en een zekerheid of bewijs van zaken die men niet ziet. En ik lees het altijd meteen in combinatie met vers 7, ik hoor het al roepen trouwens dus straks, want in vers 7 staat, door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak, Gods woord dus, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, de ark toebereid. Waar geloofde hij dus in? In de woorden die God gesproken had over dingen die nog niet gezien werden. Oftewel, Noach geloofde in wat God gezegd had over een toekomende erfenis. En dat geloof, in dat woord van God, dat is het onderpand van onze erfenis. Hoe weten we zeker dat we die erfenis ontvangen? Op grond van geloof. In het woord van God. Eigenlijk dus op grond van het woord. En dus op grond van de geest. Maar goed, als we er niet in geloven, dan werkt dat natuurlijk niet. Dus inderdaad, ons onderpand is eigenlijk heel tastbaar. Dat is gewoon hier de Bijbel. Die is door de geest voortgebracht. En wat de geest voorbrengt is geest. En de geest bracht dit woord voort. En dat is wat rijkelijk in onze harten zou wonen. En wij hebben zelf de verantwoordelijkheid om met dat woord vervuld te worden. En naarmate wij vervuld worden met dit woord, naarmate Gods woord onze gedachten worden, of onze gedachten wat, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet, hè, maar naarmate dat woord deel wordt van ons wezen, naar diezelfde mate worden wij veranderd dus naar Gods natuur en goddelijke natuur, naar diezelfde mate worden we veranderd naar het beeld van Gods Zoon, want dit zijn de woorden van Gods Zoon, het woord van Christus. En naar diezelfde mate zullen wij ook delen dan in zijn erfenis. Zodat dit woord feitelijk het onderpand is van onze erfenis. En dat kan ik pakken. He? Ik kan het openslaan, dan kan ik in bladeren, kan ik lezen, kan ik vergelijken. Enzovoorts. En dat kan ik me eigen maken. En dat is wat we zouden moeten doen. En dat lijken mij heel geschikt te worden. Om dit nieuwe Bijbelstudieseizoen dan maar officieel een beetje mee te openen. Laten we dat doen met elkaar. Zorgen dat wij dat woord tot ons nemen. Drinken van dat water. Opdat het ons inderdaad onze zekerheid geeft. Omdat we uit die zekerheid van dat woord ook zouden leven. Dus één ding wat God ons gezegd heeft. Concreet, onderzoek de schriften. En punt twee. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Maar dat is uiteraard met elkaar in verband te brengen. En meer in het algemeen, wat abstracter, wordt vervuld met de geest. En als je dat doet, dan inderdaad zal het gevolg zijn dat we spreken in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, dat we inderdaad met één mond niet spreken over onszelf of over elkaar, maar over de Heer en hem eer geven. En daar vinden we onze gemeenschap. En dat is ook de enige manier om die gemeenschap te bouwen en om gezamenlijk deel te hebben aan die ene Christus die in ieder van ons, in onze harten, door geloof en uit genade, woning gemaakt heeft. Amen. Zullen we danken? Vader in de hemel, we hebben reden om u te danken voor zo'n grote zaligheid waarop wij ook deze middag acht mochten geven. We danken u, Vader, dat we mogen weten een erfenis te hebben in de toekomst. Een erfenis die niet door ons tot stand gebracht is, die ook niet door ons bewaard wordt. Maar we danken u dat u deze erfenis bewaart en dat u ook ons bewaart voor deze erfenis. We danken u, Vader, dat deze dingen tot ons komen via dat woord, waardoor wij ook u mochten vinden, waardoor u zich aan ons hebt willen bekendmaken. We danken u voor die geweldige rijkdom dat we mogen zien op een heiland die geleefd heeft ook hier op deze aarde zoals wij, die in alles verzocht is geworden als ook wij, in gelijkheid met dit vlees. Maar we danken u, Vader, dat we dezezelfde heiland kennen als degene die gezeten is aan uw rechterhand, op wie wij mogen zien. Op wie we ons vertrouwen mogen stellen en van wie we ook geleerd hebben dat wanneer we met hem lijden ook met hem verheerlijkt zullen worden. We willen u dankzeggen, Vader, dat u ons daardoor het uitzicht geeft op een geopende hemel, dat we die poort open zien staan. Dat u ons het uitzicht geeft over de zonvloed heen naar een nieuwe en gereinigde wereld. We danken u dat u ons uitzicht geeft op de tijd, op de dagen waarin dit oude lichaam, deze aardse tabernakel verbroken wordt, waarna wij een gebouw hebben bij u, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. We danken u, Vader, voor die beloofde erfenis, die vast ligt in het onderpand, die vast ligt in Christus, die vast ligt door het werk van de geest, die vast ligt in de beloften die u zwart op wit ook aan ons gedaan hebt. Vader, we danken u dat het evangelie uw zaligheid tot ons mocht komen. Dat we eenmaal mochten knielen voor u en u mochten aanvaarden als onze verlosser. Dat we in al onze ellende ons mochten buigen voor u die ons de overwinning geeft en die gezegd hebt dat wij onze lasten en onze bekommernissen op u zouden werpen. We danken u, Vader, dat we dat mochten doen en nog steeds mogen doen. En mogen beseffen dat wat er ook gebeurt, dat u ons leidt naar deze geweldige bestemming en erfenis. We bidden u, Vader, voor de dagen die voor ons liggen. Misschien voor de maanden die voor ons liggen. De maanden waarin de wereld, in ieder geval ons land, duisternis ingaat vanwege de winter, maar waarin wij bij elkaar mogen komen rondom het licht en waarbij we ons mogen verblijden in het licht wat u geschenen hebt in onze hart. Het licht van de verlichting, der kennis van Christus. Bedanken u, Vader, dat als gevolg daarvan ook de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, onze hart en zinnen zal bewaren. Wij danken u voor dat geweldige voorrecht. Dat we als uw kinderen hier mogen leven en tegelijkertijd mogen weten dat we leven uit het voorschot op de toekomende erfenis. Vader, wilt u ons dat steeds meer bewust doen zijn? Wilt u ons dat voorhouden? Wilt u ons helpen omdat we dat elkaar zouden voorhouden? Omdat het enige uitzicht is wat u ons hebt gegeven. Maar het is het mooiste uitzicht wat we ons ooit hadden kunnen wensen. We danken u, Vader, dat we uit die rijkdom en uit die genade dagelijks mogen leven. Amen.